Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 37 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Niels Roelen. Het thema van de middag was De Baas.
Ik neem jullie mee naar Afghanistan op een vrijdagmiddag, 14 september 2007. In Afghanistan is het nog zomer, het is een graadje of 50 en wij lopen een patrouille op de route Shingola West in Dehrawood. En voor de mensen die er wel eens geweest zijn, ik kan het niet zien als u uw hand opsteekt, want ik kijk tegen een licht in. Maar wij noemden het ook wel, vanwege de geur noemden we het ook wel Dehrawood. En het was ook één grote wietplantage. Na een minuutje of 30 begint de patrouille zoals de meeste patrouilles in Afghanistan destijds eindigden. En werd het gezellig. En raken we met 5 man op de route Shingola West. Omsingeld door ongeveer een 30 man Taliban. Dan kun je met 5 man kun je nog aardig wat doen. Waar het niet dat een van de 5 man een tolk was. Die geven we geen wapens, want stel je voor dat ze daar wat mee gaan doen. En het was ook nog Ramadan, dus die tolk die had al wat problemen met dat wij een patrouille aan het lopen waren in deze verzengende hitte. En wat honger en dorst had, want ze drinken dan overdag niet. De Taliban had overigens niet zoveel boodschappen aan Ramadan. En wij zitten daar en achter een muurtje vuur ik op wat Taliban-strijders die een meter of 25, 30 van mij vandaan verstopt zitten tussen de wietplanten en de maïsplanten. Om ons heen slaan granaten in, ook ongeveer een meter of 10, 15 van ons vandaan. Ontploffen raketten en suizen de kogels om onze oren. En soms zo dichtbij dat je ze ook gewoon kan voelen. En voor de mensen die niet weten hoe dat voelt, misschien dat die baas die teder iemand anders in de kont geneukt heeft, ook vriendelijk en zachtjes langs de wang van die persoon had geblazen. Maar het voelt ongeveer alsof iemand heel teder langs je wang blaast. En met de 5 man die we daar zitten, gaan we het gevecht aan en proberen we er het beste van te maken. Want dat is wat je altijd moet doen, denk ik. Het beste van het leven maken. We zijn ondertussen tot ontdekking gekomen dat het andere deel van onze patrouille kwijt is. Dus wij denken dat die ook in een hinderlaag zijn gelopen en dat die gesneuveld zijn. En ik kijk naar links van mij en ik zie daar 2 van mijn sergeanten liggen. Lo, zo heet hij niet, maar wij hebben allemaal bijnamen bij ons in de eenheid. En DJ, die was geen DJ, maar hij was een afkorting van zijn voornaam. En die liggen in een greppeltje. En die liggen daar een beetje verkeerd. Want de Taliban die had precies door hoe het terrein daar eruit zag. En die waren ons echt goed aan het insluiten. En ik denk, dit gaat niet lang meer duren. Of die 2 die liggen daar echt gewoon direct in het zicht van de Taliban. En dan loopt het verkeerd met z'n af. Dus ik kijk naar links en ik begin een beetje wat te schreeuwen om contact te krijgen met Lo en DJ. En op een gegeven moment kijkt Lo een beetje geïrriteerd om. En ik zeg, hey pik, het wordt even tijd dat je terugvalt hier achter dat muurtje bij mij. En hij kijkt me kwaad aan en hij zegt, ja, dat gaat godverdomme niet. Dus nou, niet om het een of het ander, maar als we nog lang wachten, dan hoeft het niet meer, want dan word je in je reet geschoten en is het probleem ook opgelost. Dus hij kijkt nog een keer kwaad mijn kant op. Ik zeg, er zijn gewoon momenten dat we geen tijd hebben voor discussie, dus beter ga je het nu gewoon gelijk doen. En oh ja, je moet even onder mijn wapen doorlopen, want ik ga niet stoppen met vuren. Dat gaat even niet, want er zitten er hier ook 4 voor me in de struiken. En die 2 die springen om beurten, springen ze terug en vallen ze terug achter het muurtje waar ik ook zit. DJ, dat is een beetje van het onhandige type. Die struikelde ook altijd op de hindernisbanen. Die struikelt een beetje over het muurtje heen. En ik zie bloed in zijn gezicht, dus ik schrik eerst. Maar het is niet veel meer dan een bloedneus en een tand door zijn lip. Dat overleeft hij wel. Daar krijg je geen gewonden eens in je voor. Net niet. En Lo die kijkt een beetje met een strakke blik naar me toe. En hij zegt, wat is nu de bedoeling? En ik kijk naar rechts. En onze rechterflank ligt helemaal open. En daar worden we ook omtrokken. Dus ik wijs naar rechts van, nou, beter ga je daar je positie in nemen. En dek jij die flank af voor zover het gaat. Zonder problemen neemt Lo de positie in waar ik zelf liever niet zou zitten. Maar hey, je bent de baas of niet? En wij vechten dat gevecht verder uit. En uiteindelijk vechten we zo'n 40 minuten lang voor ons leven. Letterlijk en figuurlijk. En het klinkt misschien raar. Maar als je denkt dat elke seconde je laatste kan zijn, dan voelt dat echt geweldig. Ik schreef daar zelf later over dat ik me nog nooit zo in leven voelde als de dag dat ik dacht dat ik dood ging. En het voelde ook echt geweldig. Na een minuut of 40 komen uiteindelijk de helikopters uit Tarinkaut vandaan kwamen ze. En even plotseling, als dat de Taliban gekomen was op deze mooie Ramadandag, zijn ze ook weer verdwenen. En er waren de wapens ineens omgeruild voor een hark en een schoffel. En was iedereen weer gewoon wie die eigenlijk was. En wij volgen onze patrouille over de route Shingola. Komen over de brug aan bij Camp Hadrian. Het Hollandse kamp wat in Derawood ligt. En wij ronden die patrouille af. Nou was ik zelf niet geplaatst op deze locatie. Dus ik wist ook dat nadat ik me even had kunnen opfrissen. Want soms is er best wat tijd om ook gewoon wat leuks te doen bij het leger. Dat ik in een auto moet stappen en terug moet gaan rijden naar Tarinkaut. En ik neem afscheid van die jongens en ik weet ook gewoon dat het ongeveer nog een maand, twee maanden zal duren voordat we elkaar weer zullen zien. En dat is dan in Nederland, gewoon op de kazerne waar we werken. Ik ben zelf rond de kerst kom ik thuis en ik word benaderd door een journalist van de Volkskrant. Ik zal de naam van Noël van Benhamon niet noemen omdat ik hem niet mag. En die vraagt mij om een verhaal te schrijven over wat we meegemaakt hebben in Afghanistan. En ik besluit om dit verhaal op te schrijven. En dat verhaal wordt keurig netjes gepubliceerd in de Volkskrant. Maar ik heb daar nooit over kunnen spreken met die andere jongens met wie ik daarover gevochten heb. Dus dat is natuurlijk mijn verhaal. En uiteindelijk kom ik op de eerste werkdag op de kazerne. Ik word beworden tot majoor. Ik weet niet of dat door mijn schrijfkwaliteiten was of door het gevecht wat we daar gevoerd hadden. Ik hoop het laatste. En ik word commandant van de eenheid waar ook Lo en DJ onder andere deel van uitmaken. En ik zo trots als een pauw loop op een gegeven moment net bevorderd door het gebouw heen bij ons. En ik kom Lo tegen en die loopt me straal voorbij. Dus ik kijk hem nog een beetje zo na. Ik zeg, hey Lo. What's up, eikel? En hij kijkt me aan. Kwaad. Minachtend, denk ik. Dat het beste woord is. Zegt hij, ik heb geen zin om daar met jou over te praten. Vuile, vieze kutofficieren. Het heeft überhaupt geen zin om met officieren te praten. Want jullie doen toch waar je zin in hebben. En als ik jou ga vertellen wat ik zou willen zeggen tegen je, dan slinger je me toch op rapport. Dus ik kijk hem een beetje verbaasd aan, wat er aan de hand is. Dus wat je zou willen zeggen tegen me. Nou, ik zou niet eens wat tegen je willen zeggen. Het liefste zou ik je eigenlijk gewoon op je bek willen timmeren. Dus ik kijk hem nogmaals aan. En hij zegt, dat is allemaal wel makkelijk, hier zo in het leger. Maar, en hij wijst naar mijn jasje. Met die sterren bepaal jij wat er gebeurt, dan heb ik gewoon helemaal niks te vertellen. Ik ben heel even stil, omdat ik eigenlijk nog nooit in mijn hele carrière op mijn strepen ben gaan staan. Dus ik vraag aan hem, is dat echt je probleem? En hij knikt. Dus ik trek mijn jasje uit. Flikker het net zo minachtend als dat hij naar me keek op de grond. En ik zeg, nou, kom maar dan. Nu is het gewoon Niels en Lo. Geen majoor, geen sergeant. Dus ik stel voor dat jij me nu op mijn bek slaat. Dan sla ik terug. Dan kijken we wie er wint. En dan wie er wint, die mag uiteindelijk bepalen wat er gaat gebeuren. En hij doet helemaal niks. Dus ik denk, lafaard. Ik zeg, wacht even, het werkt natuurlijk net als in Afghanistan. Het moet zelfverdediging zijn. Dus ik zeg, het is misschien beter als ik jou eerst op je bek sla. Dan mag je mij terugslaan, want zo werkt het dan. En dan is er geen probleem. Dan kan ik je ook niet op kapot slingen. Nou weet ik dat Lo een stukje sterker is dan ik. Dus ik denk, het wordt nu wel tijd om mijn buikspieren een beetje aan te spannen en klaar te worden voor een klap die gaat komen. Maar die klap die komt niet. En hij kijkt me een beetje aan en zegt, misschien kunnen we beter even praten. Ik dacht, goed idee. En wij gaan zitten op de trap in ons legeringsgebouw. En ik vraag, wat is er nou aan de hand? En hij zegt, Lo tegen mij, je hebt een verhaal geschreven over Afghanistan in de Volkskrant. En er staan allerlei dingen staan daar niet in. Ik zei, nee, maar dat klopt. Want ik kan ook niet alles zien. Ik heb alleen beschreven wat ik heb gezien. Ja, zei, maar wat je niet hebt gezien, is wat er op de daken van die huizen daarachter gebeurde. Dat er talibs lagen onder kleedjes die af en toe omhoog popten als in een fucking western, zegt hij. En dat er een van de eikel van die andere patrouille aan de andere kant van de weg verdwaald was geraakt. En helemaal als aan de grond genageld midden in open veld een beetje kogels stond te vangen. Die moest hij eerst weg. Ik zei, ja, maar wat wil je dat ik daarmee doe? Hij kijkt me een beetje aan en hij zegt, ja, eigenlijk zou ik graag willen hebben dat je dat ook opschrijft en dat je dat ook publiceert. Dus nou, prima, dat lijkt me eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. En toen kijkt hij me aan en zegt hij, zou u dat echt willen doen? En dat vond ik wel aardig, want dat was voor het eerst in het hele gesprek dat hij me ook met u aansprak. En ik vond dat ik dat wel verdiend had. En zeg ik, ja, natuurlijk. Zeg maar, je mag ook zelf het verhaal schrijven, want ik heb begrepen dat jij ook schrijft. Ja, zegt hij. Maar niet zo goed als u. Dat vond ik ook wel aardig, want ik denk dat dat ook waar was. Dat zal ik heel eerlijk zijn. Ja, je bent de baas of niet. Dus ik zeg, nou, ik doe je voorstel. Ik schrijf dat verhaal. Jij tekent het voor mij op en ik schrijf dat verhaal. En dan publiceren we dat verhaal ook nadat jij het goedgekeurd hebt. En hij is helemaal blij. En hij kijkt me aan, hij omhelst me. Hij loopt de trap af, hij gaat denk ik aan het werk. Ik weet ook niet altijd wat dat bij ons is, maar wij gaan altijd aan het werk. En hij draait halverwege de trap draait hij nog een keer om en hij zegt, voor een kutofficier valt u eigenlijk best wel mee. En zelf denk ik op dat moment aan een boek wat ik heb gelezen van Sandor Marij. Ik weet niet of iemand het kent, het heet Gloed. En daar staat dat elke vorm van menselijke macht staat erin, heeft een zweem van nauwelijks voelbare minachting over degene voor wie je heerst. En ik denk één ding, ik wil nooit, maar dan ook nooit gezien worden als de baas. Dankjewel.
Dat was het verhaal van Niels Roelen en het thema van de middag was De Baas. Niels heeft een mooi boek geschreven over zijn ervaringen en dat heet Soldaat in Oeroesgan. Echt Gebeurd vindt maandelijks plaats in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Zeer binnenkort beginnen we weer met een nieuw seizoen, namelijk op zondagmiddag 16 september, toevallig op de verjaardag van mijn moeder. Misschien wilt u zelf wel eens een verhaal vertellen. Dat kan en daar willen we iedereen van harte toe uitnodigen. Kijk hiervoor op www.echtgebeurdintoemler.nl. Daar staat ook wanneer Echt Gebeurd is en wat de thema's zijn. Oh, en voor wie ons een plezier wilt doen, schrijf een recensie over ons op iTunes. En we zitten ook op Facebook en als je ons liked, weten meer mensen dat we bestaan. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Dijk, Eva-Maria Staal en mijzelf, Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.